Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is tijd voor een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dit is de AD Voetbal Podcast van 27 januari. We gaan weer het voetbalnieuws bespreken. En wat gebeurt er? Een hoop op het verstrijken van die transferdeadline, de 31ste. Trainers die voor volgend jaar een nieuwe baan hebben. Spelers die onverwacht voor een nieuwe club kiezen. Gaan we het vandaag allemaal over hebben met Johan Inan. Johan, we hebben echt genoeg te bespreken zometeen. Maar even het historisch feitje wil ik toch even met je doornemen. Het historisch feitje van de dag.
Nou, welk jaar gaan we terug?
2019. 27 januari 2019.
3 jaar geleden.
Ja. Het heeft wat te maken met de club die jij volgt.
Dan zou ik het moeten weten. Hij heeft met een wedstrijd te maken.
Het heeft met een wedstrijd te maken. Het is, laat ik zo zeggen, in Rotterdam onthouden ze deze wedstrijd, denk ik, tot de volgende eeuwwisseling ongeveer.
6-2.
De 6-2, precies. De 6-2 voor Feyenoord, de zegen. De klassieker die wordt gewonnen. 2 doelpunten van Persie. Was op deze dag 3 jaar geleden. Daarna niet veel meer voorgekomen, die 6-2, zo'n uitslag. Hè? Wel bij PSV grote uitslagen voor Feyenoord. Maar tegen Ajax is toch een ander verhaal, hè?
Nee, tegen Ajax wil het de laatste jaren niet echt meer lukken.
Johan, laten we beginnen met een constatering.
Op 1 been kun je niet lopen.
Op 1 been kun je niet lopen, zei Erik ten Hag afgelopen zondag. Ja, ik speur het internet af, jongen. Daar kom je mooie dingen tegen.
Dat is toch een goede vraag, man.
Ja, zeker. Maar laten we het eens hebben. Hoe gaat het met Brobbie? Want ja, dat is natuurlijk wel een dompertje voor Ajax, dat hij 6 weken eruit ligt.
Dat is wel een domper, inderdaad. Dan druk je het nog zacht uit. Fikse aderlating was eindelijk weer terug. Net op storm ook. 2 wedstrijden, 3 doelpunten. Precies waarvoor ze hem gehaald hebben. Om Haller te vervangen die naar de Afrika Cup is afgereisd. Brobbie was een oude bekende, kende het systeem, kende de kleedkamer, de spelers. Die moesten vervangen en vooral in die 2 topwedstrijden die er meteen aankwamen in januari. Utrecht uit 0-3, 2 keer Brobbie. Ajax of PSV Ajax 1-2, waarbij Brobbie het eerste doelpunt maakte. En dat deed hij met een knieblessure. Dus hij had er eigenlijk al uitgemoeten. Maar al strompelend kwam er nog een voorzet van Tadić, die knikte die nog even binnen. Vervolgens bij het juichen ging hij naar de vlakte. En voorlopig zien we Brobbie niet terug. Want die heeft een scheurtje in de binnenband van zijn kruisband, zeg ik uit mijn hoofd. En die is daarmee 6 tot 8 weken uit de roulatie.
Dus is iedereen nu in Amsterdam aan het hopen dat Haller zo snel mogelijk weer terug is in Amsterdam?
Nou, volgens mij moet je dat met Danilo dan wel Tadić. Hè? Die variant kun je ook nog weer uit de kast trekken. En we hebben in Portugal, waar we kort bij waren op dat onderbroken trainingskamp, hebben we ook gezien dat Erik ten Hag in Davy Klaassen een soort valse spits zag. Dus daar werd ook al een beetje mee geëxperimenteerd.
Dat lijkt een beetje op wat Schmid deed in PSV Ajax. En met Gutsen. Dat hij eigenlijk wat meer teruggetrokken speelt en dan de ruimte in moet.
Dat wil wel eens werken, hè? Dat je daar een aanvallende middenvelder neerzet die heel veel zwerft en die op die manier de centrale verdedigers van de tegenstanders uit elkaar trekt. Dat kan ook Danilo zijn, die weliswaar een aflopend contract heeft, maar waarvan het er nog niet naar uitziet dat hij zal vertrekken. Ik zal dat verhaal meteen even kort afmaken. Danilo die heeft een contractvoorstel gehad een paar maanden geleden. Ajax wilde met 1 jaar verlengen, ook om te voorkomen dat hij transfervrij de deur uit zal wandelen. Dat heeft hij afgeslagen. Dus Ajax had een beetje de hoop dat hij deze winter een nieuwe club zou vinden en dat ze nog wat centen aan hem zouden verdienen. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Ik vond hem ook verdienstelijk invallen tegen PSV.
Ja, vond je. Ik las ook veel mensen die kritiek hadden. Die zeiden, ja, als we hem van Danilo moeten hebben, dan...
Dat vond ik helemaal niet. Ik vond de ballen die hij kreeg, ik vond hem redelijk balvast. Het enige wat er misschien aan ontbrak is dat hij nog even een doelpuntje zou maken. Ik denk dat van die 3 spitsen die Ajax heeft, laten we zeggen de pure spitsen, is dit... In de 16 is dit misschien wel de grootste killer, zeg maar. Danilo is wel echt een speler die als hij een kans krijgt in de 16, dan is het vaak wel raak. Dat mag geen naam hebben. We hebben in die bekerwedstrijden natuurlijk ook gezien.
Ja.
Maar goed, al met al, qua fysiek, snelheid, dat soort dingen, legt hij toch wel een beetje af tegen die andere 2.
Het is net geen top. Het is net niet wat hij... Dat zag je bij Twente. Dat ook dat eerste half jaar was hij heel goed bij Twente. Ja. En ineens... Is dat dan weg?
En toch, Etienne, zou die bij elke andere eredivisieclub, misschien op de top 2-3 na, zou die echt wel een aanwinst zijn, denk ik. Ik hoorde dat Arnold Brugging zeggen bij ESPN. Laten we hopen dat hij voor de eredivisie behouden blijft. Ik ben het daar wel mee eens. Maar goed, of dat nog gaat gebeuren, dat moeten we zien. Want er is ook wel echt concrete interesse geweest uit het buitenland. Hull City bijvoorbeeld, een club die Turkse handen is gekomen. Die heeft al navraag gedaan. En,
maar daar snap ik dan niks van. Want Danilo in het Engels voetbal zie ik dus totaal niet.
Ja, en ik moet zeggen, van de signalen die ik opvang, is het ook wel een pintere jongen. Het is een Braziliaan, hè, een aanvaller. En die kijkt ook echt wel naar het sportieve plaatje. Die wil dan echt naar een club toe gaan waar hij weet dat hij waarschijnlijk veel gaat spelen. En waar hij ook past. Ik verwacht niet dat het Hull City gaat worden. Maar weet je, het is bij hem net als bij Onana en Mazraoui. Hè, aflopend contract. Hij kan niet door clubs benaderd worden. Kan ook met clubs gaan praten. Dus weet je, wil hij deze winter nog vertrekken? Dan heeft hij een dag of 4-5. Zo niet, dan heeft hij alle tijd en ruimte om voor het nieuwe seizoen een club te gaan vinden.
Maarten Wijfels opperde dit wel eens aan het begin van dit seizoen. Die zei Feyenoord en Danilo, dat zou wel eens kunnen passen. En hoe meer je Feyenoord ziet voetballen, zou je bijna denken, ja, weet je.
Ja, nou, ook met wat ik net vertelde, dat hij in de 16 echt een levensgevaarlijke spits is. En Feyenoord heeft onder slot, hebben ze echt wel die stap gemaakt, dat ze veel dwingender en attractieve voetballen en veel meer in de 16 komen. Ja, dan heb je aan Danilo heb je een hele goede. Of het dan Feyenoord gaat worden, dat waag ik te betwijfelen. Maar ik snap die beredenering van onze collega Maarten wel.
Ja.
Over Brobbey.
Ja.
Heeft niemand het bijna over gehad, maar hij ging door. Er was een botsing met Obispo, volgens mij.
Ja.
Knal die we op de pestribune nog konden horen. Vervolgens krabbelt hij op. Ja, ik zat dan te denken, in die paar minuten dat hij is doorgehobbeld met die knieblessure, is daar dat scheurtje niet ontstaan? Was het niet een verrekking en is het vervolgens een klein scheurtje geworden?
Dat hij te lang is doorgegaan eigenlijk.
Ja, en dat hij daardoor misschien in plaats van een week of drie, zes weken uit de running is.
Ja, we weten allemaal inmiddels wat de conclusie is, hè, van de artsen.
Op één been kun je lopen.
Dus ja, weet je, hij moest dat been wel gebruiken natuurlijk om ergens wat. Nee, maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Je gaat op een gegeven moment, je gaat natuurlijk toch forceren als je al last hebt. Ja,
en hij wil dolgraag. Jan, voor mij hebben we het eerder benoemd. Ik ben van alle spelers van Ajax, weet je, voor iedereen wordt de loftrompet gestoken. En er worden allemaal een hele grote toekomst toegedicht. Maar ik moet zeggen, ik vind Brobbey, van al die talenten ook. Ik vind Timber doet het ook fantastisch. Die vind ik misschien nog wel een groter talent dan Gravenberg. Maar Brobbey, daar schuilt echt een fenomeen in.
Ja.
Hoeveel minuten die ook krijgt, hij is altijd gevaarlijk. Creëert altijd zijn kansen. Bijna altijd ook wel bij een doelpunt betrokken. Het enige probleem is dus, en dat blijkt ook nu weer, niet dat het verband houdt met zijn blessuregevoeligheid. Maar dat is hij wel. En hij heeft in 2 jaar heeft hij nog zowel voor Jong Oranje niet, als voor Ajax niet, als voor Leipzig niet, geen hele wedstrijd gevoetbald. En dat is een beetje het euvel bij die jongen. Maar verder, met het gezicht naar de goal, met de rug naar de goal, hij is snel, hij is sterk. Zoals Ten Hag zei, hij heeft charisma. Want al zijn teamgenoten lopen met hem weg en die zoeken hem allemaal op, al is het maar voor een dolletje. Brobbey is echt een fenomeen. En als hij fit blijft, dan moet ik het nog zien, ook in aanloop naar het WK. Misschien loop ik iets te hard van stapel, hoor.
Je gaat nu hard, ja.
Ja, dat gaat hard, maar ik wil het vast benoemd hebben voor het geval het gaat gebeuren.
Ja, maar ik vind wel in dit soort dingen, het is ook hier geldt weer, je kan naar het buitenland willen en naar het buitenland gaan. Maar soms is het ook gewoon beter om gewoon even te wachten. Weet je, en dat is, Mazraoui heeft hetzelfde verhaal natuurlijk. Die heeft ook al gezegd, ik wil na 16 jaar Ajax eens een keer wat anders doen. En ik begrijp dat. Maar de vraag is een beetje, kijk naar Van de Beek. Die zit op de bank bij United. Hoe mooi die transfer ook klinkt. Maar het moet wel het juiste moment zijn.
Als we er heel kritisch naar kijken, naar al die jonkjes die op een gegeven moment de stap hebben gemaakt naar een Europese topclub. Wie is er nou, laten we zeggen, dit decennium echt keihard geslaagd in het buitenland nadat hij zich aansloot bij een Europese topclub?
Dat is een goede vraag, man.
Dan kom je, laten we zeggen, Ziyech is nog lang niet onomstreden bij Chelsea. Donny van de Beek, verhaal is bekend. Ik voorzie ook dat hij binnen nu en een paar dagen wordt verhuurd. Frenkie de Jong, ook niet helemaal onomstreden bij Barcelona. Matthijs de Ligt, wel zeker van een basisplek. Of misschien ook niet helemaal, maar ook niet de lijn doorgetrokken zoals we die verwacht hadden. Dan heb je Depay, die ging naar Man United, terug naar Lyon. Steven Bergwijn op de bank bij Spurs. En dat gaat maar door. Nog los van die jongens die op hun 16e, 17e, 18e al naar de Paris Saint-Germain's en Chelsea's van deze wereld gingen. En zo kun je dat. En dan heb je ook nog de jongens die ik zeg maar bij Jong Oranje tegenkom. De Milairo Bogardes, de wie loopt daar nog meer? De linksback Ian Maatsen. Deschamps, weet je wel, dat soort jongens. Ja, weet je, als je dat allemaal op een rijtje zet en je schuift dat voor de neus van die jongens, ja, dan kunnen ze niet anders dan concluderen van je kunt niet lang genoeg in Nederland blijven voor je die stap maakt.
Nee, dat is helder.
Dus wat niet wil zeggen dat Mazraoui niet gaat slagen in het buitenland, hoor. Want in zijn geval begrijp ik het nog wel een beetje. Vind ik ook een iets andere positie. Maar ja, en het heeft er ook mee te maken dat die Europese topclubs steeds kapitaalkrachtiger zijn. En, ja, en selecties van 30, 35, 40 man kunnen samenstellen. Ja, en dan ben je gewoon een nummertje als je voor 10, 20 of in het geval van Donny van de Beek zelfs 40 miljoen wordt opgepikt bij Ajax.
Ik wil het met jou even hebben over de competitie. De Eredivisie ligt stil. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd dat het publiek weer gefaseerd het stadion in mag. En dan krijg je nu vanuit de KNVB eerst de roep van nee, het moet allemaal weer open. En nu mag het open. En dan zeggen ze ja, maar 1/3, dat is niks. Het moet 2/3. Rutte heeft al gezegd, de maatregelen gaan al verder dan dat het OMT wilde. We zijn al langer open. We gaan niet tot 11 uur, maar tot 10 uur open. Helaas cultuursector, helaas voetbal dus eigenlijk. Ja. Twente heeft dan weer gezegd, ja, maar dat gaan we helemaal niet open. Het is of met 2/3 publiek of niet. Die gaan de druk nu opvoeren. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik vond het statement wat de clubs uit mijn hoofd dinsdag gezamenlijk uitbrachten, dat vond ik wel heel sterk. Dat ik dacht van hè, eindelijk zijn we als het Nederlandse voetbal, zeg maar, met alle BVO's unaniem. En ik vond het ook wel een sterk signaal waarbij ik dacht van ja, weet je, al is het maar om ze in Den Haag te doen beseffen van tot hier en niet verder. Weet je wel, van gewoon dat je met een derde stadion gevuld. Dat is voor clubs, is dat, weet je, je moet je ook voorstellen dat ik denk dat clubs niet eens break-even draaien op het moment dat er een derde van de toeschouwers weer het stadion in mag. Want je moet het stadion nu weer openen. Dus daar komen voor clubs weer heel veel kosten bij kijken. Maar het aantal supporters en sponsoren dat je kan toelaten, dat dekt dat volgens mij niet eens volledig.
Nee, volgens mij zit daar nog bij dat niet. Sommige clubs hebben natuurlijk die regeling dat als je niet alle wedstrijden of zoveel procent van de wedstrijden mee kan maken, ja, dan krijg je je restitutie van je seizoenskaart volgend jaar, krijg je geld terug of korting, ja, erop. En dat ga je niet redden met een derde in sommige
dat
gevallen.
Komt er ook bij kijken. Plus je moet weer een schifting maken tussen, tenminste, ja, de meeste clubs denk ik, die moeten weer een schifting maken tussen de seizoenkaarthouders. Wie komen er eerst? Wie zijn de volgende? Allemaal dat soort dingen. Ja, ik snap wel dat zij een gezamenlijke statement naar buiten hebben gebracht. Ook omdat we de achtergrond erbij kennen. Namelijk, dat is bewezen dat het bezoeken van voetbalwedstrijden en niet tot een drastische toename van het aantal besmettingen leidt. Tenminste, de manier waarop dat is gedaan, met de testen erbij en laten we zeggen, de 3G-regel. Ja. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat Twente dat naar buiten brengt. Dat vond ik op zich ook best wel dapper, omdat ze bij Twente gewoon hebben uitgerekend van ja, weet je, maar dit is voor ons niet rendabel. Alleen ja, weet je, als je dan vervolgens in je uppie staat, ja, dan sorteert dat weinig effect, vrees ik.
Ja, wegeenheid ook in het betaald voetbal natuurlijk. Ja, ja. Ja, de andere kant is ook wel een klein beetje, wees nou blij dat het publiek eindelijk het stadion in kan. Ja, weet je, tel ook je zegeningen dat het kan gewoon, toch? Of niet? Ja, het is een beetje misschien wel on-Hollands gedacht, want we zeiken op alles, maar
ja, ja, ik denk dan weer niet zo.
Nee?
Nee, ja, ik snap de voetbalclubs heel goed. Omdat, ja, weet je, het emotionele aspect komt er ook bij. De ziel is er een beetje uit. Ik kan me voorstellen dat ze niet weer langzaamaan, want wordt het 1/3. Dan wordt vaak worden maatregelen, die worden ook in eerste instantie nog een keer gehandhaafd, doorgetrokken. Ja, voor je het weet zit je in eind februari, maart. Dan heb je eigenlijk nog maar 2 maandjes, als het allemaal goed gaat met dat virus, dat je in volle stadions kan spelen. Dus ik denk dat ze op deze manier de druk een beetje hebben willen opvoeren. Zo van, laten we daar alsjeblieft na de winterstop nog een mooi kijkspel van maken voor iedereen. En met 1/3 van het publiek gaan we dat niet redden. Nee. Jij zegt van, ik denk dan, wees dan een beetje blij. Ik heb altijd bij sport het gevoel, ook omdat de maatregelen zijn voor de sport zo streng geweest. En er is zoveel schade aangericht bij sportclubs. Sociale schade ook, want het is natuurlijk, dat weten we allemaal, het is een voor iedereen ook een beetje een sociaal evenement, los van het bezoeken van wedstrijden, ook als je op tennis zit of op voetbal. Oh, en als je daar verder over gaat nadenken, dan dan zijn er zoveel dingen die, die pijn doen.
Nee, dat klopt. Dat ben ik volledig met je eens.
De vitaliteit. Er ontstaan zoveel vriendschappen binnen de sport. Dat ik eigenlijk nu al maanden het gevoel heb van ja, wij hebben misschien wel de pech dat, dat we type minister-president hebben. Dat altijd als laatst werd gekozen als, als er een partijtje was. Of,
ja, maar goed. Er mag in ieder geval weer publiek naar het stadion. Daar begint het mee. Dat is een begin.
Ja, dat is wel mooi.
Ik bedacht bij mijn tennis, zeg maar, bij ABN. AMRO World Tennis Tournament begint zometeen. Daar kunnen geloof ik 10.000, 20.000 mensen in Ahoy. En dan mogen zometeen 1250 mensen bij zijn.
Ja.
En dan kunnen ze ook zeggen, we doen het niet. Maar die zeggen, we doen het wel. Weet je, we gaan het gewoon laten werken. En we gaan het ombouwen. Ja. Dus weet je, het is een beetje...
Ja, om de mensen beeld te geven. Kijk, dan moet je voor 1250 mensen... mag er niemand naar binnen... Ja, weet je, dan hoef je ook niet al die gastheren, gastdames op te trommelen. De stewards, noem alles maar bij. Het verkeer regelen. En dat bedoel ik met de kosten die clubs erbij maken.
Dat klopt.
Dus je moet en met z'n allen keihard de mouwen opstropen om het in goede banen te leiden. Je maakt en weer kosten. Maar aan de andere kant vraag je je af of, of dat allemaal wel genoeg is om die kosten te dekken. Dus vandaar dat ik de verontwaardiging bij clubs ook wel begrijp. En ook dat ze met z'n allen een statement hebben gemaakt.
Ja. Dan even naar het nieuws waarvan je niet had verwacht dat het zou komen. Dit is toch wel, zeg maar, dit was wel brekend nieuws. FC Groningen heeft een nieuwe trainer. En je denkt er niet over na. Zijn naam is geen enkel moment genoemd. Maar Frank Wormoed gaat de komende 3 jaar in Groningen trainen. U begrijpt het cynisme in deze, mag ik aannemen. Ja. Want dit was wat je ongeveer van mijlenver, van Almelo tot aan Groningen kon zien aankomen, toch?
Tot aan de woonplaats van Wormoed in Duitsland, of zijn geboorteplaats.
Ja.
Dit was voor niemand een verrassing meer. Of je moet onder een steen gelegen hebben. Maar, en dat zit hem erin, dat de geruchten natuurlijk al rondzongen. Maar ook dat de technisch manager van Groningen, Marc-Jan Flederis... Die heeft ook een verleden met Frank Wormoed. Hij is volgens mij ook degene geweest die hem naar Heracles heeft gehaald.
Ja.
En alleen het spel daarachter, weet je wel. Het afscheid nemen van Danny Buijs. Ja, weet je. Ik heb jou ook verteld, hè. Dat was een hele mooie podcast over twee jongens uit het noorden die het vuur aan de schenen legden. En toen bekroop mij al heel sterk het gevoel van... Want Flederis wenste geen argumenten te benoemen om waarom dan afscheid was genomen van Danny Buijs, maar toen bekroop mij al heel sterk het gevoel van, ja, weet je, die heeft op de achtergrond natuurlijk al Frank Wormoed gepolst en ook al wel de toezegging gekregen dat ze daar wel uit konden gaan komen, ja, en dan neem je dus het besluit om afscheid te nemen van Danny Buijs, wat niet hoeft te betekenen dat dit geen match kan worden, hoor, want in de lijn die Groningen uitzet, toch wat meer naar jong talent binnenhalen en dat gaan opleiden, ja, dan heb je volgens mij aan Frank Wormoed heb je dan wel een goede.
Ja, nou ja, het is geen onlogische naam en het is misschien wel weer iemand die een hele andere iets anders kan brengen dan Danny Buijs nu heeft gebracht de afgelopen jaren bij Groningen, van een beetje het Atletico Madrid-achtige voetbal naar ander voetbal en met andere benadering.
En daar zijn heel weinig trainers in geslaagd daar. Hè? Want als we de band terugspoelen, Groningen is best wel eens succesvol geweest. Maar weet je, met Erwin van der Looy wonnen ze volgens mij de beker. En hebben ze ook een keer via de play-offs Europees voetbal gehaald. Dat was prima. Maar het ging niet gepaard met verfrissend voetbal. De tijd van Pieter Huistra, Erwin Koeman. Wie hebben er nog meer gezeten? En altijd was de boodschap van Hans Nijland, de hut moet vol.
Ja,
ja, daar is Danny Buijs ook niet echt in geslaagd. Ondanks dat Groningen zeker buiten de top 3 of top 4 de moeilijkst verslaanbare ploeg van de eredivisie werd. Nu willen ze het met Wormoed proberen. Ik ben benieuwd of het dan nu eindelijk een keer gaat lukken.
Ja, we blijven even in het noorden.
Ja, jammer en schadelijk dat het gekoppeld werd. Hè. Het ontslag van Johnny werd gekoppeld aan iets wat op dit moment speelt in de maatschappij, wat te maken heeft met machtsmisbruik en seksueel ongepast gedrag. Beneden alle pijl. En het is aan de Leeuwarden Krant dat ze dat hebben goedgekeurd. Ik laat dat ook graag bij hun, die verantwoordelijkheid voor het nemen van die beslissing. Het is niet
maar daar vind je wel wat van, merk ik wel.
Nou, wij vinden als club, ik niet alleen, maar wij vinden als club dat dat niet zou moeten. We kunnen er oordeel over geven, maar ik laat het oordeel bij de beslissing die genomen is bij de Leeuwarden Krant. Maar wij vinden het bij onze club in ieder geval niet passen.
Kees Rosemond is dat, de directeur van Heerenveen. In Heerenveen, in Friesland, blijft het onrustig. En dat heeft niet alleen met het ontslag van Johnny Jansen te maken. Het heeft niet te maken met deze advertentie in de Leeuwarden Courant. Die wordt door Rosemond wordt gekoppeld aan het gedrag bij Talpa en bij The Voice. Maar nu weer Veerman die dan weggaat. De andere Veerman naar FC Utrecht. Ja. Op allerlei fronten wordt er geschoven, ruimte gemaakt. Riemer van der Velde die in een reactie zei, er komt structureel komen ze in Friesland 6,5 miljoen tekort. Er moet elk jaar een grote transfer plaatsvinden. En we moeten blij zijn als we dit jaar niet degraderen. Nou, dat zou je lekker zijn als je club, een van je clubiconen dat zo zegt.
Ik snap het wel hoor, de onrust. Omdat die club is ver afgegleden. En ik kan me voorstellen dat je als achterban op een gegeven moment ook zoiets hebt. Want los van of dat dan met zo'n advertentie moet. Ik snap wel dat ze zowel het clubicoon, want Van Braan heeft volgens mij ook iets over geroepen. Als de achterban, dat die op een gegeven moment zeggen van joh, tot hier en niet verder. Want zonder dat we door hebben, glijdt Heerenveen steeds verder af. En ik had er laatst met vrienden over. De enige twee bekende spelers van Heerenveen die we nog een beetje konden noemen. En die dat elftal een beetje kleur waren, gaven. Was Joey Veerman, hè, de sierlijke spelverdeler. En die lange voorin, Henk Veerman.
Ja, ja.
Die er nog wel eens een bal intrapt of de laatste maanden ook inkopte. Maar dat was het wel. En die twee zijn nu ook vertrokken. Dus er blijft bar weinig over. En dan moet je voorstellen dat we, wanneer was dat, 10 jaar geleden of zo. Er zaten altijd een paar smaakmakers bij Heerenveen. Of dat nou Assaidi was, Samaras, Gerald Sibon nog. En dan heb ik het zelfs over na de tijd van Klaas-Jan Huntelaar en Ruud van Nistelrooy. Heerenveen stond er altijd onbekend dat ze vooral aanvallende talenten in de gelederen hadden. Maar als je nu kijkt, ik heb tegen Pek Zwolle heb ik gekeken. En de tweede helft voerden ze de druk wat op. Maar ik had geen moment het gevoel die gaan scoren. En dat zegt wat, hè? Als je tegen
tegen Pek niet denkt dat je kan scoren.
Als je tegen Pek amper kansen creëert en niet weet te scoren. Ja, ik vind Heerenveen is echt een heel grijs elftal geworden.
Maar het is eigenlijk al jaren toch zo, want we hadden het daar eerder over. Het is al jaren onrustig aan de top. Er is geen directeur de laatste jaren die de goedkeuring kan wegdragen van Riemer van der Velde, volgens mij. Er is altijd wel wat.
Ja, klopt. Dat gaat stapsgewijs. Hè. Ik vond dat ze onder Gerry Hamstra, hè, die nu dan de rechterhand van Mark Overmars bij Ajax is geworden, vond ik ze af en toe nog wel met een tropische verrassing komen. We herinneren ons die Nigeriaanse aanvaller, hè, die Ejuke, die ze volgens mij voor een bedrag van rond de 10 miljoen aan een Russische club verkochten. Tegenwoordig. Ik denk dat wij samen geen 5 spelers van Heerenveen kunnen opnoemen.
Nee, ik moet zeggen, ik heb ooit het verhaal gehoord van Riemer en Annie van der Velde, die dan samen op scoutingstocht gingen door Scandinavië. En dan was het niet alleen het kijken naar de speler op het veld, maar Annie ging ook aan de keukentafel zitten met die spelers om te kijken wat voor vlees ze in de kuip hadden. Maar je lacht, maar dat was uiteindelijk, hè, je weet uiteindelijk als mens, je wil een profvoetballer binnenhalen waar die ook vandaan komt. Ja. Maar het gaat ook om de mens of die kan aarden binnen zo'n club. En ik weet dat Van Geel wel eens riep altijd in interviews, ja, maar van al die grote spelers die allemaal bij Heerenveen vandaan zijn gekomen, moet je eens kijken hoeveel ze er gehaald hebben en hoeveel er mislukt zijn. Dat klopt. Er zijn natuurlijk ook heel veel jongens uit Scandinavië gekomen die het niet gered hebben. Maar het gaat om die paar groeibriljanten die je als club, die je club aantrekkelijk maken en leuk maken om naar te kijken.
Dat klopt. En ik denk dat Heerenveen, en dat op zich heb ik ook met vrienden ook wel eens discussies over gehad, van hoe kan het dat die club altijd een topspits had?
Ja.
Weet je, dat rijtje wat ik net opnoemde met Van Nistelrooy, met Huntelaar, met Afonso Alves.
Samaras.
Jojo Samaras. En dat zit hem er volgens mij ook gewoon in, dat je in Heerenveen heerlijk in de luwte kan werken. Niet de druk van een topclub, niet de verleidingen van een grote stad. En puur de focus hebben op het voetbal en heel allemaal nuchtere mensen om je heen. Ja, volgens mij is dat wel, zijn dat wel aardige ingrediënten om om door te breken als speler of als aanvaller. Maar de laatste jaren, ja, weet je, er komt heel weinig door. De laatste was Joey Veerman, hè, bij Volendam opgepikt. En nu dan voor 5-6 miljoen verkocht aan Heerenveen.
PSV, ja.
Of PSV, sorry. Maar als je nu die selectie langsloopt, ja, ik zou niet weten wie dan nog kapitaal vertegenwoordigt. Dus wat dat betreft, als je elk jaar voor 6-7 miljoen moet verkopen, dan breekt er inderdaad een hele zware tijd aan. En Riemer van der Velde had het dan over degradatie. Volgens mij hebben ze al wel een puntje of
20. Ze staan nog niet. Ze staan niet op degraderen. Geloof ik ook niet. Maar
nee, dan moeten ze het wel heel bond maken. Dus het zal dit seizoen niet gebeuren, denk ik. Maar als het zo doorgaat, dan is Heerenveen voor de komende seizoenen. Dan glijden ze echt af naar de kelder van de Eredivisie. En dan wordt het. Pek Zwolle heeft hetzelfde meegemaakt. Na jaren met allerlei smaakmakers als Philip Sandler, Ryan Thomas, Ja. Dat soort jongens. Ja, op een gegeven moment, als je steeds moet verkopen en je kan. Er komt een jaar tussen waarin je even geen talenten weet te strikken. Ja, dan kan het maar zo misgaan.
Ja, dus Ferry de Haan heeft flink wat werk aan de winkel daar in Friesland. Die moet een trainer halen en het aantrekkelijk maken voor een trainer om te komen ook. Hè?
Ja, wie wordt de trainer?
Ik weet het niet. Wat denk jij? Ja, jij denkt Thomas, want je hebt hem van de week al. Maar dit is bijna. Ik denk dan niet eens dat de Haan voor Thomasson gaat. En ik vraag me ook af of Thomasson teruggaat naar de plek waar hij dan in Nederland groot is geworden. Die is gewend Champions League te spelen nu, hè, met Malmö.
Ja, ja, ja.
Die is kampioen geworden. Die gaat toch niet voor plek 13 in de Eredivisie spelen?
Nee, oké. Okay. Dus dan wacht hij op een Europese subtoppen.
Ja, bijvoorbeeld. Of op een club als AZ zou ik dan eerder op inzetten dan. Hè?
Niet te hoog gegrepen of ontschatten wij Jonald Thomasson?
Weet ik niet.
Want het laatste wat we van hem hier in Nederland gezien hebben is
Roda.
Roda EC, hè? Ja. Dat was ook geen averend succes.
Nee. Hey, je gaat Veerman de redder zijn voor Haken bij Utrecht?
Ik vind die Doefikas helemaal geen verkeerde spits. Dus ik vraag me af, wordt hij dan eerste spits? Gaan ze samen spelen? Ja, hoe noem je zo iemand? Henk Veerman. Publiekslieveling.
Ja, het is een soort anti-held is het eigenlijk,
ja,
hè?
Ja, een beetje cultheld ook.
Cultheld, ja.
Ja, en de match zag ik niet meteen. Henk Veerman in Utrecht, in een grote stad, zat nu meteen. Maar het verhaal erachter, dat vond ik wel ontroerend. Dat vind ik dan wel mooi dat hij... Dat hij dat laat meewegen, hè, met het overlijden van zijn vriend die wens had om hem met het Utrecht shirt te zien.
En eindelijk is het dan, dat was al een paar keer was ter sprake gekomen, nu kwam het. Dus nou ja, goed, laten we het afwachten hoe dat gaat.
Ja.
Johan, volgens mij hebben we de voetbalwereld aardig doorgenomen de afgelopen minuten.
Ik hoop het.
Ik denk het ook. Morgen is er weer een nieuwe AD Voetbalpodcast, dan met Hugo Borst. En dan gaan we naar het voetballoze Eredivisie weekend kijken. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal nog gebeurt de komende dagen. Tot aan de 31ste. Is alles nog mogelijk in de Eredivisie en daarbuiten? Dat blijkt wel. Dus wie weet wat voor mooie transfer ons morgen of de komende dagen weer staat te wachten.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.